Goedemorgen, kleinkundige. Lieve mensen, ja, nou, het is weer goed om bij elkaar te zijn. En, we hebben een goede tijd gehad in Engeland. En het is ook wel fijn om in het gewone leven te zitten. Fijn, Jos, dat je in ons midden kan zijn. Ja, ja, het was een heftige weken, maanden, jaren. Maar goed dat je bij ons bent weer. En ik heb nog even de kaart van Willem. We hebben natuurlijk digitaal gekregen. Maar als je hem nog als kaart wilt zien, dan leg ik hem nog even op het podium. Nou, Jenja die heeft een andere plek om te wonen. Dat had al even gemaild met een nieuw adres. Ik ben er al geweest. Mooi plekje. Ja, heel leuk. Wim Wilsma is weer thuis. Ik lukt nog niet om hem te komen. Maar bed in de kamer en wat ik ervan hoorde was dat het wel best goed ging. Dus we zijn heel blij om samen te zijn in ieder geval. Psalm 91 leest een tekst uit. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Nou, bij beschutting, dan denk ik aan een tentje of een hutje. En de schaduw van een boom. Nou, als je dat eens even voorstelt en je zit daarin of daaronder, dan is die boom of dat hutje beschermd je tegen regen of storm of wat ook. En zo is God voor ons. Dat weten we wel. Maar om je dat elke keer weer te beseffen, ik mag in die hut schuilen of onder die boom in de schaduw zitten. En ik mag elke keer weer opladen bij hem. En dan kan je zeggen, mijn God, op u vertrouw ik. U bent mijn toevlucht. U bent mijn vesting. En daar hebben we een mooi oud lied van. Wie in de schuilplaats van God is gezeten, heeft een verblijfplaats bij een machtige Heer. En daarna wil ik gelijk het lied U bent mijn schuilplaats zingen. Dat is een kanon. Zingen we eerst met z'n allen. En dan, ja, ongeveer door midden. Nou, dan, als dit groepje dan overnieuw begint. Maar kom eens vast op.
Yeah.
bidden samen. Heer, u bent onze schuilplaats, onze vesting. We kunnen altijd bij u terecht, Heer. Dank u daarvoor dat we zo'n veilige plek hebben waar we alles aan kunnen vragen. En gewoon bij u kunnen zijn. Dank u, Heer, dat we ook zo vanmorgen bij elkaar mogen zijn in uw naam. Heer, dat u ons hart vult. Maar we willen ook graag antwoord geven, Heer, op wat u voor ons betekent. We zegenen elkaar daarin in uw naam. Dank u ook, Heer, dat u met ons bent. En dat u ook de mensen zegent die thuis zijn of op vakantie. U bent ook bij hen. Zo dragen we elkaar op aan uw genade. Amen. Ik heb u hartelijk lief, mijn Heer. U bent mijn sterkte, mijn vesting en mijn rots. Zit de werkelijk alles verborgen. We mogen schuilen bij God, maar we mogen ook in zijn naam spreken. Als er soms duisternis is of druk, dan mag je, dat zegt Lamiat heel mooi, tot hier en niet verder. Mag je spreken in zijn naam. En dat staat heel mooi in het lied van, dat in de naam van Jezus alles zit wat we nodig hebben. En dan daarna zingen we door even drie liederen na elkaar. Houd me dicht bij u. Uw liefde die mij warmte geeft. Zo is de Heer. Hij geeft je zijn liefde en zijn warmte. Waarin je mag zijn. En dan ik kom met eerbied voor die troon.
Als je wil mag je gaan staan hoor. Ik wil graag lezen uit Daniël 6. En Daniël 6 gaat over Daniël. Dat is niet zo gek, niet zo verwonderlijk. Het is het verhaal waarin Daniël, nou, ik zou haar zeggen, al heel veel meegemaakt heeft. En het begint het rijk van Daniël, waarin hij optrekt met Darius. En daar gaan we lezen uit Daniël 6, vers 1. Ik zal even wachten. Ja. Darius de Mediër verkreeg het koningschap. Hij was toen 62 jaar. En Darius ging ertoe over 120 satrapen over het gehele koninkrijk aan te stellen. En boven hen stelde hij 3 rijksbestuurders aan, van wie Daniël er 1 was. Aan hen moesten de satrapen rekenschap afleggen, opdat de koning geen schade zou lijden. En Daniël nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Dit is de situatie. Het is de situatie van Darius, die heerste in een heel groot rijk. Dat is van de Perzen. En in die tijd was dat rijk zo groot als ongeveer Griekenland tot aan wat nu India is bijna. De Indus, de rivier de Indus, dus ergens in Pakistan. Ontzettend groot rijk. Dus je mag wel spreken over een zeer machtige man. Een hele grote heerser uit de verre voorgeschiedenis. En Daniël had best een bijzondere positie in dit rijk. Eigenlijk deze Darius is ontzettend blij met Daniël. Terwijl Daniël toch echt een hele andere achtergrond heeft dan er in dit rijk gebruikelijk was. Want dit is natuurlijk een rijk waarin heel veel afgoderij plaatsvond. Ik bedoel, er werden afgoden aanbeden. En daar was een hele cultus omheen. Maar deze Daniël, die heeft zijn plek in dit koninkrijk. En hij heeft blijkbaar een plek waarin hij samen met God, ja, deze de wetmatigheden en het kennen van God in zichzelf zo kan uitwerken dat hij staande blijft. Dat hij in dit rijk staande kan blijven. En ik moest hem ook een beetje denken aan Jozef. Dat is ook zo'n heerser. Jozef die ook onderkoning wordt, naast de farao. En in een rijk regeert waarin, nou, ook ontzettend veel afgoderij was. En Jozef had daar een plek gekregen van God met een bedoeling. Ik denk dat Daniël, daar geldt hetzelfde voor. Hij had deze plek gekregen van God met een bedoeling. Ik moest ook denken aan Jezus Christus zelf. Want was het met Jezus veel anders? Misschien was het bij Jezus wel natuurlijk wat anders. Want hij had, zijn vader was natuurlijk de grote, ja, zijn vader is God en heerst over hemel en aarde. Maar ja, Daniël en Jozef moeten stellen met, ja, aardse heersers, dat moest Jezus ook. Jezus moest ook leven in de Romeinse tijd, onder het juk van Romeinen. En er wordt van Daniël beschreven, zo staat het in deze vertaling, in de NBV, dank je. Zoek hem even op. Spreekt men over een buitengewone begaafdheid. Het is een beetje raar vertaald, want zowel in de NBG, maar ook in de Herziende Statenvertaling of de Narense, die spreken over een buitengewone of uitzonderlijke geest. En daar staat ook ruach, het woord voor geest, zoals ze dat kennen. In de grondtekst staat dat er. Dus het geheim van David is een uitermate buitengewone uitzonderlijke geest, staat er. En hoe krijg je nou een buitengewone en uitzonderlijke geest? Ik denk wanneer je verbonden bent met Gods geest, met God zelf. Daniël was doorgegroeid in zijn mens zijn vanuit een verbintenis met God. En daarom dat Daniël kon zijn wie hij was. Een heerser naast de grote Darius. En blijkbaar ging dat. Dat kon. En ook zo sterk dat Darius zag in Daniël wie hij was. Dat hij staat voor wat hij zei dat hij wilde. Hij wou hem zelfs aanstellen over het hele koninkrijk. Ik dacht, ja, dat is altijd zo'n vraag die je aan jezelf kunt stellen. Wat is mijn plek in de maatschappij? Lukt het mij? Of kan ik het innemen, deze plek? Kan ik de plek innemen in de maatschappij, terwijl de maatschappij misschien verandert en ja, er steeds meer afstand komt tussen God en de maatschappij? Dat zou zomaar kunnen. De wereld verandert en verandert snel. Maar mag ik dan toch de plek blijven houden met God in een sterk veranderende maatschappij? En kan hij mij daarin sterken en mijn geest sterken, zodat ik eraan kan? En kan ik dat vasthouden? En we zullen ontdekken nu, zo dadelijk, wat ook het geheim daarin van Daniël verder is. En we lezen door, want als je zo'n plek hebt in een maatschappij, en in dit geval Daniël die zo'n hoge positie heeft, dan volgt er altijd een reactie uit de duisternis. En dit gebeurt ook. Want, daarom staat in vers 5, proberen de rijksbestuurders en satrapen in Daniëls bewind iets te vinden waarvoor ze hem zouden kunnen aanklagen. Maar ze konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misstap betrappen. Want hij was betrouwbaar en had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. Nou, ik moest ook weer denken aan Jezus Christus en alle aanklachten die hij moest hebben van de fariseeën en de schriftgeleerden. En toen zeiden die mannen, want dan gaan ze een list verzinnen, hè? Die kennen we ook uit Jezus tijd bijvoorbeeld. Met geen mogelijkheid zullen we deze Daniël kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God. En daarop richten de rijksbestuurders en satrapen zich tot de koning met een dringend verzoek. Koning Darius, leven in eeuwigheid. Nou, oké. Okay. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren, gouverneurs zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd, waarin wordt vastgesteld dat een ieder die de komende 30 dagen een verzoek tot een god of een mens richt, in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zou worden geworpen. Wel nu, majesteit, vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van de Mede en de Perzen kan worden herroepen. Daarop stelde de koning Darius het verbod op schrift. Nou, dit gaat natuurlijk erg lastig worden voor Daniël. Hij komt dit te weten, uiteraard. En hij denkt, dit kan niet. Want ik ga natuurlijk niet dat doen. Mijn God is mijn God. En die dien ik. En dan zie je in vers 11 wat Daniël gaat doen. Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was. En hij ging naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem. Precies zoals hij 3 maal per dag zijn gewoonte was. Daniël ging terug naar zijn huis. En je ziet Daniël in andere Bijbelgedeeltes ook dit meer doen of zijn vrienden erbij roepen. Tot steun. Wat ik bijzonder vind is dat hij naar een bovenvertrek gaat. Ik moest ook weer terugdenken aan Jezus. Die gaat ook in een bovenvertrek met zijn discipelen vlak voor zijn dood en opstanding. En hij zorgt ervoor dat hij samen is op zijn eigen plek, in rust. En Wij noemen dat ook wel eens de binnenkamer. Dat je in een afgesloten ruimte zit, waarin je alle ruimte hebt in stilte om tot God te komen. En dit is wat Daniel doet. Hij gaat naar zijn bovenvertrek. En dan staat er dat hij open vensters heeft in de richting van Jeruzalem. Dus alles is dicht, maar hij heeft een open venster naar Jeruzalem. Toen moest ik denken van Daniel was een balling. Hij was helemaal alleen. Hij moest mee. Hij was gedeporteerd als tiener waarschijnlijk. Of als puber. Hij was in dit rijk gekomen. Hij was de vreemdeling. En dan gebeurt er dit in je leven. Dan heb je zoveel meegemaakt. En dan komt dit voor je te staan. Wat doe je dan? En ik vind het indrukwekkend dat hij niet alleen God zoekt, zoals er ook staat, zoals hij dat 3 keer per dag eigenlijk altijd al deed. Dan denk je, oké, dat is dus de reden voor zijn sterke geest, want hij hield dat vol, 3 keer per dag met God optrekken. Dat had hem gevormd. Maar er staat ook niet voor niks dat hij open vensters heeft in de richting van Jeruzalem. Want dat is de plek waarvan hij weet, dit is mijn thuis. Daar hoor ik thuis. Jeruzalem staat ook als beeld voor gemeente of voor God met zijn volk. En dat is de hoop en dat is waar hij zich op richt. Hij gaat dus in de binnenkamer, maar hij doet de vensters open in het verwachten van God dat hij iets nieuws zal geven. En iets zal maken in een opening, waardoor niet de vijand zal overwinnen, maar God nog steeds de overwinning zal hebben in zijn leven en ook voor zijn volk. En net zoals Jozef zijn volk ging redden, is dit ook belangrijk voor Daniel. Hij weet, God die moet je perspectief gaan geven. En hij knielt voor in en voor het open raam. En in die tijd waren dat geen glasramen, dus ik denk dat het een luik was wat gewoon open kon. Dus hij ging voor het open raam. En ik dacht, als je dingen hebt in je leven waarin in één keer dit voor je staat, dan waar gaat dan jouw gebed heen? Het is natuurlijk, je moet dingen verwerken, je moet er dat dingen uitspreken, dat doe je ook in die bovenkamer of binnenkamer. En het tweede wat hij doet is ook hoop hebben en verwachten dat God gaat geven. Hij ziet uit al naar Jeruzalem. Hij ziet uit naar het nieuwe, de toekomst, dat wat God gaat geven. Hij zoekt de verbintenis met God en verwacht dat God door zal werken vanuit de hemel op aarde. En hier moest ik over nadenken. Ik dacht van, ja, hoe doe ik dat dan weer? Hoe ga ik toch hiermee om? Als dingen tegenzitten, hoe leg ik het voor hem neer? En ook, verwacht ik het? Verwacht ik weer nieuws? Verwacht ik weer iets wat gaat veranderen? En kan ik het voor zijn voeten leggen? En verwacht ik ook dat hij daadwerkelijk de verandering gaat geven? Voor Daniel wist, dit is het kantelpunt. Ik moet deze strijd aan, maar ik verwacht ook overwinning. Hoe loopt het af? Allereerst gebeurt er iets wat typerend is hoe als de vijand echt massaal uittrekt, hoe die dat doet. Want, staat er vers 12, toen drongen de mannen zijn huis binnen. Moet je voorstellen dat je in je eigen huis bent, Alles is dicht, je gaat in die bovenkamer, je bent helemaal op jezelf. Je richt je volledig tot God. En dan nog weet de vijand dat door te dringen. De vijand doet het met geweld. Bij God kom je door de verbintenis met hem. En door open zijn en door hem te verwachten. En hij is er. Maar de vijand dringt naar binnen. En staat, ze troffen Daniel aan, terwijl hij zich smekend tot zijn God richtte. Nou, toen ze zagen dat en ze dachten, beet. Dus gingen ze onmiddellijk naar de koning en wezen hem op een koninklijk besluit. Hebt u geen verbod op schrift laten stellen dat ieder mens die de komende 30 dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot uw majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen? En de koning antwoordde, die verordening ligt even vast als welke wet van de Mede en Perzen, en ze kan niet worden herroepen. Toen zeiden ze tegen de koning, Daniel, een van de Judeese ballingen, dat is ook dat ze dat zeggen, een van de Judeese ballingen, dus niet uw onderkoning, nee, een van de Judeese, dus verwerp hier ook hem mee, die slaat geen acht op uw majesteit, nog op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen. 3 maal daags verricht hij zijn gebed. En toen de koning deze beschuldiging hoorde, raakte hij zeer ontstemd. En hij zon op middelen om Daniel te redden. En tot de zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniels leven te sparen. Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden, bedenk majesteit dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Het is een wet van de Mede en de Perzen. En hierop gaf de koning bevel Daniel te halen en hem in een leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniel, uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden. Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt. En de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, om te verhinderen dat iemand iets aan Daniels omstandigheden zou veranderen. En daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten. Hij kon de slaap niet vatten en liet niets ter afleiding brengen. Ik vind het bijzonder dat deze Darius zo vol is van het proeven dat deze God van Daniel de ware God is. Ik vind dat bijzonder. Dus hij heeft beseft en hij beseft dat dit de echte God is en niet de goden van zijn rijk. En hij is er helemaal kapot van. Hij eet niet, hij slaapt niet die nacht. Hij is helemaal hiermee bezig. Hij vindt het echt verschrikkelijk, want hij moet iets doen wat hij niet wil. Hij is erin gestonken, zou je kunnen zeggen. Maar ja, hij moet wel. Wat ik ook wel bijzonder vind is dat het ook echt heftig is, want er staat hij laat niets brengen ter afleiding. Nou, weer even naar de grondtekst toe, afleiding, dat was bijvoorbeeld in die tijd muziek, dus je kunt muzikanten brengen, een beetje afleiding. En vrouwen, nou, er staat in de Naardse vertaling vertaald met het harem, dus hij had ook heel veel vrouwen kunnen brengen. Afleiding zoeken. Dat zijn dingen die we in deze tijd vaak ook wel goed kunnen. Afleiding zoeken. Een beetje weer beter voelen. En daar is, nee, hij kan het denk ik niet eens. Zo is hij onder de indruk van wat hier gebeurt. Ik denk dat hij houdt van Daniel. Hij heeft een hartrelatie met Daniel. Hij kan er volledig op aan. Het is de enige die hij volledig kan vertrouwen. En dat was ook ooit, denk ik, de reden, want dat staat, wat we begin hebben gelezen, dat, dat hij ook die structuur had bedacht om juist om zijn eigen veiligheid. Hij moest erop aankunnen, op die bestuurders. En dan staat er het volgende. En dat vind ik ook ontroerend. Want vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden, stond de koning op en haastte zich naar de leeuwenkuil. Er zijn delen in de Bijbel, dan staat het woord dageraad er. Het begin van de dag. En ik moest ook weer denken aan Jezus, waarin Maria van Magdala de eerste is die erheen gaat. Die ook niet heeft kunnen slapen. En die denk ik ook daar helemaal mee bezig is geweest. Uit een diep verlangen om weer bij Jezus te kunnen zijn. Maar deze koning, die heeft een diep verlangen om... Ja, die heeft zo'n hoop en dat hem niks zou mankeren. En dat hij nog zou leven, dat hij in de vroege ochtend hier al heen gaat. En als je daarover nadenkt, dan stel ik me zo voor, in het ene verhaal heb je bij Jezus die Maria van Magdala, die als mens beschreven staat dat ze heel waarschijnlijk prostituee was, grote psychische problemen had en die door Jezus helemaal genezen was. Een vrouw voor die je nooit van tevoren had bedacht dat die dat zou doen, maar zo veranderd was in haar leven. Je zou zeggen van de laagste rang tot hier koning Darius, de hoogste machthebber die er maar is, die ook zo 's morgens vroeg, als de eerste lichtstralen komen, naar die leeuwenkuil gaat en zich haast. Hij wil het weten, hij zit er vol van. En dan staat er, zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniel met bedroefde stem toe. Daniel, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden? En Daniel zei tegen de koning, majesteit, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht. Maar ook nu, majesteit, heb ik niets misdaan. En de koning was bijzonder verheugd. En hij beval Daniel uit de kuil te halen. Daniel werd eruit getrokken en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op God vertrouwd. Het is het vertrouwen dat er is en dat hieruit spreekt in een nieuwe tijd. In die zin vind ik Daniel wel bijzonder. Voor hem is Daniel niet zomaar een onderdaan, maar een heel belangrijk mens. Een mens die God kent en hem God laat zien. En hij was daarvan onder de indruk. En ik dacht, hoe is het met ons verlangen in een nieuwe tijd? Als God nieuwe dingen wil geven, gaan we dan net zoals hem in de vroege dageraad op zoek? Gaan we op zoek naar wat God wil geven? In andere Bijbelgedeeltes wordt de dageraad soms genoemd, ook zeker als het gaat om vernieuwing van je leven, wordt dat genoemd ook de schoot van de dageraad, oftewel de geboorte van iets nieuws in die dageraad, van nieuw leven. En voor Darius was dit van, gaat dit helemaal weer nieuw worden? En niet alleen leeft hij nog, maar gaan we een nieuwe tijd in? Hij kan die nieuwe tijd in. Hij leeft nog. Ja, en zoals het in die tijd ging, al die mensen die onderdanen, die regeringsleiders die naar hem toe waren gekomen om hem te verlinken, zou je kunnen zeggen, die gooit hij vervolgens zelf maar eventjes in die leeuwenkuil. En met het hele gezin, hè, dat ging er echt stevig aan toe. En dan staat er dat die leeuwen die stortten zich en vermorzelden al hun botten. Nou, heftig. Dus ook dit is iets wat er ligt. Het is eigenlijk het vervolg, misschien wel op het gebed van Daniel als hij voor dat open raam bidt en verwacht dat God nieuwe dingen gaat doen. Wanneer hij kijkt op God en zijn volk. En dat God zijn die bediening, maar ook misschien zijn die beloftes na gaat komen. Dit is het moment dat het bekrachtigd wordt, weer voor de zoveelste keer. God bekrachtigt hier zijn beloftes en voor een nieuwe tijd. En als we denken aan onze eigen plek, misschien ons eigen leven of onze gemeente, welke nieuwe tijd zou God ons kunnen gaan geven? Wat is zijn bedoeling? Wat is zijn bedoeling met jou daarin? En wat is zijn bedoeling met ons? Welk verlangen hebben we en hoe kunnen we daar antwoord op geven? Als God nieuwe dingen wil geven, hoe kunnen we dat verwachten? En hoe zal hij dat doen? Als er weerstand komt, dat is niet zo erg. Dat laat dit verhaal ook zien. Het is heel heftig, dat wel. Heel heftig. Maar de nieuwe tijd gaat gewoon door. God werkt altijd door. Jezus werkt altijd door. Hij is sterker. En welk vertrouwen hebben we daarin? Nou, met deze vraag wil ik je het gelukkig graag afsluiten. Ik dacht misschien is goed om dit even te laten bezinken, maar ook nu om hem te aanbidden. Of hem gewoon maar uit te spreken. In gebed. En als je aan het eind van die aanbidding denkt van ik heb een lied. Of onderwijl mag je dat rustig inzetten. Dus het kan ook zijn dat God iets daarin tot je spreekt. Dat hij denkt, dat past niet. Dus ik wil vragen of je, als je kunt, wil gaan staan en dan gaan we hem groot maken. In woorden. En breng het maar bij je. En breng je verwachting bij hem, wat hij kan gaan doen. En als je dingen merkt en ervaart, en geef je een lied, dan gaan we het zingen. Oké. Ga maar staan.
God, hoe groot bent u? Hoe groot is uw zorg en liefde voor elk mens? Het verlangen om te zijn, om als u te zijn, is groot. En ik dank u dat u geeft boven bidden en denken. U bent de Allerhoogste Heer. En ik wil u eren en groot maken. U danken voor alle liefde, alle zorg die u elke keer weer geeft. U komt toe, alle lof, alle majesteit, alle glorie.
Dank u, Heer, dat u mijn kracht geeft, steeds weer nieuwe dingen geeft. Ik dank u, Heer, dat u mij bewaard hebt, dat u mij zoveel geeft dat ik eigenlijk niet meer aan zou kunnen en doet het toch. Ik prijs uw naam, Heer, voor het nieuwe leven. Eigenlijk geeft u elke dag een nieuw leven.
Ja, wat bijzonder dat zo'n Darius zag dat ze Daniel de God diende die werkelijk leeft. En dat bid ik, ja, dat mensen zullen zien dat we de God dienen die werkelijk leeft. Ik dank u, Heer Jezus Christus, dat u onze Vader hebt kennen, maar dat u ook een levende Heer bent. En dat u in staat bent om een vast nieuwe geest in ons te ontwikkelen. Prijs u weer. U bent in staat om dingen te doen die we niet kunnen bedenken, maar die u wel doet. En dat bid ik, ja?
Ik dank u, Heer, dat u er uit bent om steeds weer iets nieuws te geven, omdat u fris bent, Heer. En daar wil ik graag in mee. Ja, voor mijn eigen leven, voor de gemeente. Wil ik verwachten, Heer, dat u dingen gaat doen, dat u dingen laat zien. Daar wil ik me overgeven aan u, Heer. En ik dank u voor alle trouw die u al getoond hebt. En dat wil ik voor de toekomst vastleggen.
dank, Heer, voor het voorbeeld ook van de brief van Daniel. Dat het gaat om de kracht die u geeft. Niet om onze eigen kracht of mogelijkheden, maar uw kracht in zijn leven, maar ook in ons, in mij. Heer, en ik dank u dat u elke keer weer leert om ons te gaan overgeven aan u. Want daar zit mijn kracht in en mijn mogelijkheden. Dank u, Heer, dat u bijna elke keer weer mijn ogen opent. En laat zien, Heer, wat u voor me heeft. En dank u ook, Heer, dat u daarin belofte ook waar maakt. Ook in de komende tijd.
Heer, ik wil u danken voor deze woorden van vandaag. En ook dat u wijst op mijn persoonlijke toekomst. Maar ook voor de toekomst van de gemeente. Ik vind het fijn om daar mee te denken.
Ik wil graag ook zo het avondmaal vieren. Als je over nadenkt dat Jezus ook in die bovenzaal zat. En met zijn discipelen bij elkaar waren. En hij legde uit dat hij ging sterven en opstaan. En hij verbond daarmee ook Gods verbond met de mensen. Dit zie je in dit verhaal ook terug. Dat er een verbond is tussen het volk en God. En dat Daniel daar een belangrijke rol in speelt. En ook in die bovenkamer met de open ramen is. Ik wil op die manier ook graag het avondmaal vieren met elkaar. Dat ze beseffen dat God altijd weer nieuwe dingen geeft. En dat hij altijd weer zal vernieuwen en verder zal gaan. Heer, ik bid om uw zegen voor het nemen van het brood en de wijn. Heer, u bent gestorven, maar vooral u bent opgestaan. We mogen uw kracht kennen, Heer, uw oneindige kracht, uw eindige vernieuwing die u steeds wil aanbrengen. Bedank u voor uw liefde en trouw en dat u hier in ons midden bent. Amen. Als jullie langs willen komen, lust het eerst en dan kunnen we zo aansluiten. Neem even brood en de wijn. Zo zal ik het brood door ons nemen, zoals Jezus dat ook deed en ons gevraagd heeft dat te blijven doen. En samen met zijn discipelen staat er, dan schonk je ook de wijn in, de druivensap wat wij nu ook tot ons nemen. En mogen ook weer aan denken dat hij echt is opgestaan en voor ons leeft. Zo zouden we gaan drinken. Heeft een van jullie een lied op het hart om hem groot te maken?
Want u, o Heer, o God, bent de Allerhoogste.
Heel mooi, ja. Want u, o Heer, bent God, de Allerhoogste. Ik denk dat Suzanne het nummer wel weer heeft binnenkort. Even kijken, een enkele mededeling. Jullie hebben al volgende week dat Rob en Jolanda wat vakantie houden. Dus daarom moest ik ook net even naar die deur om dat kabaal even eraf te halen. En zo zijn er van die kleine dingetjes waar je dan in één keer denkt, oei oei, ja, dat doen ze katten allemaal nog. Nou, maar het is een gegund. Verder, belangrijk is nog even de gemeentedag. We hebben al eerder een keer gevraagd van... wie van jullie mee wil helpen. Daar hebben we nog geen reactie op. Dus dat wordt een heel klein clubje die dat gaat doen. En dat vind ik echt, dat zeg ik helemaal niet leuk. Dus alsjeblieft, loop even naar, ik denk, een van ons beiden toe straks. Als je denkt, ik wil toch wel graag meedenken en meehelpen aan die dienst. Ja, volgende week ga jij wat doen, Heidi, weer aan de hand van een thema van de vorige keer, van de, op de laatste keer van de groeigroepen, zeg maar. Daar heb ik ook een mail over gestuurd. En in die mail staat ook nog weer een link naar, naar de preek die toen Hilda heeft gehouden. En er staat ook in, dat was omdat jij komende week weg bent naar het Joycamp, dat als er wat is, je hebt mij nodig, dat je me het beste kunt bellen op mijn 06-nummer. Dan heb je grote kans op succes, en anders niet. Ik wil graag nog bidden. En nou, ook voor de komende week. Heer, we danken u dat u in dat groot bent en dat u met ons meegaat. Dat we altijd mogen weten dat u er bent. Heer, en dat we mogen ook in ons eigen leven mogen leren om vasthoudend te zijn in het u zoeken en... Ja, ook in de binnenkamer met het open raam naar u te verwachten. Heer, we bidden dat, we, ja, dat u grote dingen gaat doen, ook in ons eigen leven. Heer, dat er doorbraken komen in de naam van Jezus. We danken u, Heer Jezus Christus, dat u de heerser bent en de koning van ons leven en ook van ons samen. Heer, ik bid ook uw zegen voor Marieke voor de komende week, wanneer ze met Joycamp meegaat. Dat u haar nabij bent en dat ze veel mag uitdelen van, ja, van het geloof. En dat ook deze tieners die daar zijn, we bidden voor gewilligheid, voor gewillige harten, voor openheid. Heer, en dat er een groot feest mag zijn ter ere van u. Ook in deze week, waarin er ja, zo'n 50 tieners bij elkaar zullen zijn. Heer, ik dank u ook, Heer, dat dat bestaat en dat deze week er is. Daar dank u ook voor. Heer, u gaat zo verder ook met ons mee. Ook in de komende week. En u bent er hier. Dat mogen we weten. Amen. Wil ik graag nog met een lied afsluiten. Zullen we Hosanna doen? 380.